magie. Waar ik op uitkom is dat magie is het direct gekoppeld aan leven en vrije keuze. En dat magie direct te maken heeft met het vermogen om dingen anders te doen. En dat magie eigenlijk hetzelfde is als de manier waarop het universum werkt. Waarop het universum werkt. En dat is het verhaal van Tetrionics. Dat alles wat hier om ons heen te zien is, ontstaat vanuit zeg een elektromagnetisch veld. Een beetje zoals een radiosignaal dat naar een mobiele telefoon of een laptop gaat en dan omgezet wordt in een stroom. En dat wordt dan omgezet in een patroon van trillingen. En dat resulteert dan in een beeld op een scherm. En op diezelfde manier krijgen dat het universum is dan gebaseerd op een elektromagnetisch trillingsveld. Dat noemt Tetrionics dan het kwantumdomein. Daarin kunnen dan klontjes ontstaan en dat zijn dan atomen. Die kunnen samen klonteren, dat vormt dan de moleculen. En die kunnen dan samen klonteren en dat vormt dan de materie. Dus alle materie die we zien is het gevolg van moleculen die samengeklonterd zijn doordat atomen zijn samengeklonterd, doordat vanuit het kwantumveld er iets was dat dat mogelijk maakte. En voor wat ik zie is magie hetzelfde als dat principe van materialisatie van het universum. Datzelfde principe van universele materialisatie. Dus hoe vanuit pure trillingen materie kan ontstaan. Maar dan meer specifiek hoe wij daar aan meedoen. Doordat wij in ons lichaam en in ons zijn een soort overgang zijn tussen die werkelijkheid van elektromagnetische informatievelden waar alles uit ontstaat. Dus dat zijn gedachtenvelden, bewustzijn, het domein van bewustzijn. Dus ten dele leven wij in dat bewustzijn, maar ons lichaam is deel van dat wat er fysiek is. En daardoor kunnen wij met vrije keuze meedoen in dat wat er al is, maar we kunnen zeggen meeboetseren, meespelen in dat wat er al gevormd is. En dat is een beetje zoals een botcel dan in ons lichaam een bot kan opbouwen, onderhouden, maar ook botten kan afbreken. En dat principe van bot opbouw, bot onderhoud en bot afbraak, dat heet in het algemeen het God principe, generate, operate, destroy. Maar die botcel die kan dat alleen maar doen op een betekenisvolle manier als dat geïntegreerd is met wat alle andere botcellen en alle cellen ook doen. Dus dit is niet het God principe, maar wat ik dan noem het I-God principle. De I van integratie die moet erbij komen, want wat die cel doet, is onderdeel van wat al die cellen doen. En dat wat die cel dan doet, in dat opbouwen, dat onderhouden en dat oplossen van materie, is wat magie dan ook doet. Vanuit ons bewustzijn hebben we dan een idee hoe we in de wereld die is, daar wat veranderen. En we kunnen dan dingen nieuw maken, we kunnen dingen onderhouden die er al zijn, we kunnen dingen die er al zijn afbreken, maar dat is alleen maar betekenisvol en zinvol als dat klopt in het geheel. Dus dat is datzelfde idee van die botcel. Dat klopt als dat in het geheel van het lichaam klopt. En als die botcel als een idioot maar wat doet, dan heet dat de kankercel. Dus dan is hij gedisintegreerd, dan is hij niet meer geheel deel van het geheel. En het genezing van die idiote botcel is dat hij weer leert om deel van het geheel te zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor idiote mensen. Die niet meer zien wat anderen doen, wat anderen zijn. En alleen maar hun eigen gang gaan en hun eigen zin doen. Die verzieken de samenleving, die verzieken de mensheid. Maar die doen dat omdat ze, doordat ze ontkoppeld zijn. Die hebben een onleefbare situatie gehad. En voor hen de enige manier waarop ze daarmee konden leven was door daarin te stappen. En deel te worden van die onleefbare situatie. En die als normaal te accepteren. En die zijn daardoor de belevers geworden van een onleefbare situatie. En de klassieke term daarvoor is een duivel in hel. Dus ze zijn als het ware in iemands hel gestapt, in een onleefbare situatie. En in het lichaam zie je dat ook. Dat is een opgesloten trauma. Dus als iemand een besluit genomen heeft, dan wordt hij daardoor opgesloten in een overtuiging. En die leeft dan naar die overtuiging. En als die overtuiging niet deelbaar is met anderen, dan is dat net als een kankercel. Dat is verstorend en verziekend. Dus in dat principe van magie werken mensen met een initiatief zien. Dus vanuit hun bewustzijn zijn ze gekoppeld aan het universum. Maar ze leren stapsgewijs om dat te doen op dezelfde manier als een baby een kind wordt, dan een puber wordt en dan een volwassene wordt. Als baby opgesloten zit in een hele beperkte wereld en eigenlijk niet eens kan poepen en plassen, alles moet worden verzorgd. En dan als kind leren ze lopen en praten, poepen en plassen, maar die kunnen dat eigenlijk alleen maar binnen de omgeving van de bescherming van een huis. Dan als puber leren ze om uit die beschermde omgeving te gaan naar andere omgevingen, andere mensen te ontdekken, te zien dat dingen anders zijn, te zien dat dingen heel anders kunnen zijn, tegengesteld kunnen zijn, en daarmee leren omgaan. Door hun eigen waarde te bewaren en de waarde van die ander te bewaren. Maar ze kunnen ook, als het ware vanuit hun leven, in het leven van een ander stappen. Het zogenaamde trouwen doet dat. Dus iemand die stapte in de middeleeuwen van één familie naar de andere familie. En ineens alles moest gebeuren op de manier waarop die andere familie dat deed. Dus die was als het ware in een andere wereld gestapt. En als mensen dat in hun psychologische beleving doen, als die in een traumatische wereld stappen, als die in een probleemwereld stappen, als die in een onleefbare werkelijkheid stappen, dan identificeren ze zich met iets wat eigenlijk onleefbaar is. En zoals in het verleden in die boerenfamilies een vrouw dan in een andere familie ineens een slavin kon worden van iemand anders, kunnen mensen dus ook slavin worden van een onverwerkt traumatische ervaring en die leven dan in de hel. Dus in die magie heeft iedereen dat vermogen om in een andere werkelijkheid te stappen of in deze werkelijkheid te veranderen naar iets anders, zoals de botcel dat ook doet. Ja. Ja. En dan daarmee, door wat we elk kunnen doen, kunnen we deze wereld mooier maken of, als mensen ontkoppeld zijn geraakt, de wereld verzieken. Ja, dus we hebben letterlijk de keuze van hemel en hel. In de keuze van hemel bouwen mensen samen paradijs op aarde, want die zien dat er meer is en dat het mooier te maken is. En in het maken van hel, dan vallen mensen terug op hun eigen beperkingen, hun eigen onverwerkte verleden. En die halen andere mensen daarmee omlaag. En dan kan je zien dat in het opgroeien van baby naar kind, naar puber, naar volwassene, mensen als het ware leren om van één omgeving naar een andere omgeving.
Okay, ja.
In het volwassen worden,
ja.
Leren mensen om van één omgeving naar een andere omgeving te gaan,
ja.
Zich in te leven in die andere omgeving, maar zich daarin niet te verliezen. Dat is iemand die zich in die omgeving verliest, die is als het ware in een hel geland, maar de boerin die ingetrouwd is in de boerenfamilie ergens anders, en dan die andere boerenfamilie laat zien dat het anders kan, die is daar als het ware een engel geworden, om in die andere boerenfamilie te laten zien dat er meer mogelijkheden zijn, zodat die ook bijleren.
Ja.
En dus een duivel en een engel zijn eigenlijk hetzelfde. Een duivel is iemand die verloren geraakt is in een omgeving waar hij ingestapt is. En een engel is iemand die bewust gebleven is in een andere omgeving. En dan is er dus een parallel in het opgroeien van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. En dat mensen opgroeien in bewustzijn van, de technische term is dat van dat iemand van een idioot, die wordt dan een moron, die wordt dan een imbeciel en die wordt dan een normaal mens. En een idioot is iemand die is blijven steken bij 3 jaar. Een moron is dan iemand die 5-7 jaar oud is in de gedachtenwereld. Een imbeciel is dan iemand die 13 jaar oud is en nog steeds niet volwassen. En dan daarna wordt iemand normaal. Die kan voor zichzelf denken, die kan met anderen denken en die kan in een andere omgeving zijn eigenheid bewaren. In dat bewustwordingsproces is het dus nodig om te zien dat je niet vastraakt in de omgeving waar je in zit, maar dat je dat kan overstijgen. En de wetenschap die is die heeft zichzelf vastgezet, die is in een soort hel gestapt, want die heeft gezegd de werkelijkheid is waar. De werkelijkheid is echt, het enige wat bestaat is de fysieke werkelijkheid. Maar als je vanuit Tetrionis kijkt, dan zie je dat het begint met een trillingsveld.
Nee.
Het begint met een veld van trillingen. Dat leidt dan tot veranderingen in atomen. In feite de elektronen in atomen, die zorgen dat die atomen wat anders kunnen doen. Dat leidt dan tot veranderingen van moleculen. In feite zijn dat kringstromen tussen atomen die dan moleculen maken. En dat dan leidt dan tot materie, materialisatie. Dus op die manier kan je dan zien dat in het opgroeien van het universum, dat wat wij zien als de bestaande werkelijkheid, de fysieke werkelijkheid, dat is de tegenhanger van wat we in ons lichaam ook zien. Want die is opgebouwd door één cel en die groeit dan uit, die verdeelt zich en dat maakt dan meer en meer cellen. Tussen die cellen is een afstemming, dat is dan een elektromagnetisch regelsysteem. Het immuunsysteem werkt daar ook op dat niveau. De neuronen en de hormonen werken daar, de chakras en de meridianen werken daar. Dus dat is waar al die cellen samen eenheden in eenheid blijven en daardoor kunnen ze dan vanaf dat elektromagnetische niveau in het lichaam doorgaan naar chemisch niveau, dus als het ware van het atomaire naar het moleculaire, en dat is waar dan de chemie van het lichaam, de fysiologie, de spijsvertering, ook de vertering van informatie en ervaring, en die leidt dan tot een eigen beleving en de mogelijkheid om iets te ervaren, ook verschrikkelijke dingen te ervaren, dat te verteren en dat dan weer los te laten. En als mensen dat ervaren, verteren en loslaten, dan hebben ze daarvan geleerd. Hun immuunsysteem heeft daarvan geleerd. Hun immuunsysteem is daardoor wijzer geworden. Maar als mensen daarin blijven vastzitten, dan worden ze verziekt en dan wordt het immuunsysteem aangetast, de identiteit wordt aangetast, de integriteit wordt aangetast. En dat zijn niet alleen zieke mensen, maar ook verziekte mensen en ook verziekende mensen. Dat is dan wat men noemt de duivels in de samenleving. Want wat die dus niet geleerd hebben, is om in die verziekte situatie dat te transformeren. Die hebben niet geleerd om vanuit hun ziel te zien dat hun beleving maar een klein deel van het verhaal is. Dat hun beleving zeg een stukje van de puzzel is, maar dat ze dat puzzelstukje ook kunnen omdraaien en dan kunnen ze kijken hoe het in het grotere geheel past. Dan moeten ze misschien verschuiven, ze moeten misschien omdraaien, ze moeten misschien ergens uithalen, ergens anders inzetten. En op dezelfde manier als een botcel dan bot bouwt, bouwen we levenservaring op dezelfde manier als we voedsel verteren. En magie gebruikt datzelfde principe, dat we vanuit ons bewustzijn, kunnen we zien en leren wat we doen in ons leven, wat we doen in onze keuze. We hebben vrije keuze en dat houdt in dat we besluiten kunnen nemen. Doen we ergens aan mee, doen we ergens niet aan mee. Welke grens gaan we over, welke grens gaan we weer over om er weer uit te gaan. Welke grenzen maken we, welke grenzen halen we weg. Dus waar doen we wel aan mee, waar doen we niet aan mee. Dus al die besluiten die zitten in feite in het elektrische systeem in ons lichaam alsof we een wissel omgooien. En dan komt de trein van het ene spoor naar het andere en in ons is er dan een beleving die we dan verteren. En waar ons lichaam zich dan naar gedraagt. En als mensen in een onverteerde beleving zitten, gedraagt hun lichaam zich daar ook naar. En als mensen een verteerde beleving hebben, dan kunnen ze in hun omgeving die beleving ook verteren. Dus ze kunnen andere mensen ook helpen om dat te verteren. Dus ze worden genezers. En ze worden probleemoplossers. En ze laten mensen zien dat ze ergens niet vast hoeven te zitten, als een duivel in een kooitje. Maar dat ze daaruit kunnen stappen doordat ze een nieuw besluit nemen en anders meedoen aan alles wat er is. Dus in de wetenschap zijn ze daarop vastgelopen. Die hebben zichzelf de overtuiging aangepraat dat de werkelijkheid fysiek is. Maar dat houdt in dat die vast ligt, dat houdt in dat er niks beweegt, dat je daar niks aan kan bewegen. En dat is hoe Newton over de dingen dacht. Die zei van de dingen liggen vast, deterministisch, en daar moeten we mee leren leven. Einstein die zei toen van nou, eigenlijk is materie opgebouwd uit moleculen. De materie die lijkt wel vast te zijn, maar die moleculen die bewegen al door ten opzichte van elkaar en in zichzelf. Dus het ligt niet zo vast, dit is allemaal maar relatief. Dus dat heet nou relativistisch. En de kwantumtheorie, de kwantummechanica die kwam toen met Max Planck, die zei van ja, maar die moleculen die zijn opgebouwd uit atomen en van die atomen weten we nu dat die veranderen wel of niet doordat daar elektronen wel of niet van plaats veranderen. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo relatief, maar het is een waarschijnlijkheid. Is het elektron op deze plaats of op de andere plaats? Dus is het iets wat tastbaar is, een molecule maakt en materie maakt? Of is het iets wat ontastbaar wordt, van materie weer moleculen en atomen maakt, omdat er een elektron verschijnt of verdwijnt? En dat verschijnen of verdwijnen van het elektron is waar de wetenschap dus eigenlijk dan niet meer waar is, want de waarheid van de wetenschap, de werkelijkheid van de wetenschap, die stopt daar. Want de wetenschap die kijkt naar moleculen en deeltjes, en het kleinste deeltje is dan het elektron, in feite het tetrion, maar zover zijn ze nog niet. En als je dan ziet dat het elektron wordt bewogen door het kwantumveld, dan kan je dus zien dat net in ons lichaam, daar waar de anatomie wordt gevormd door de fysiologie, de anatomie dat zijn materialen die door cellen zijn gemaakt en op bepaalde plaatsen zijn gelegd om bepaalde dingen te kunnen doen. Alsof er een computer is gebouwd. De fysiologie die doet dat. De fysiologie die transporteert al die moleculen, die plaatst al die moleculen, die lost die. Die vormt dat hele lichaam. En die onderhoudt ook dat lichaam. Maar die fysiologie is de celcommunicatie. Dus de fysiologie is maar ten dele materieel, maar het belangrijkste deel daarvan is informatie. Dat heet dan psychosomatiek. Dus dat het denken, het lichaam bepaalt, en dat is in feite de kern van de magie, psychosomatiek. Dus het ziet er wel fysiek uit, maar in feite is het een gedachtevorm. En in ons lichaam is te zien dat die fysiologie, die celcommunicatie, die bestaat doordat elke cel zijn eigen beleving heeft, zijn eigen bewustzijn heeft, zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen leven heeft. Dus zijn eigen besluiten neemt. En dat is dan het niveau waarin het lichaam de dingen worden gekoppeld en ontkoppeld. De acupunctuur die werkt daarmee. De meridianen die werken daarmee, dat is de spijsvertering, dat is de afstemming tussen de organen. In de oudheid heette dat de goden van de Olympus. En die organen die onderhouden samen die bloedskringloop.
En dan even stoppen. Ik ben vol.
Nou, dan ga ik even verder en dan neem ik dat verder op. Hiernaast.
Ik ga naar de bank.
Oké.
Ik kan niet meer verder.
Dat brengt dan naar het diepere niveau, want die celcommunicatie die is allemaal gebaseerd op wat die cellen elk doen. Die cellen zijn allemaal bewust, die cellen communiceren met elkaar, die cellen luisteren naar elkaar. En overigens, wanneer een cel niet meer kan luisteren naar een andere cel, dan raakt die ontkoppeld en dan heet dat kanker. Nou, dan is er een lokaal verstoringsveld om die cel. Dat is ook het principe waardoor mensen in een hel komen. Dus mensen die in hel leven of een cel die kanker heeft, dat is hetzelfde principe, ontkoppeldheid. Maar in een normale situatie is die cel via DNA als stemvork gekoppeld met alle andere cellen. Elke cel is ontstaan uit de eerste cel in het lichaam. Vanuit die eerste cel zijn al die cellen ontvouwd, dus die zijn allemaal onderdeel van hetzelfde geheel. Die zijn door allerlei regelkringen, feedforward, feedback, aan elkaar gekoppeld. Dus die zijn allemaal eenheden in eenheid. En die gedragen zich ook zo. Dus het lichaam als geheel is een hologram. En dat, de informatie van een cel is ook een hologram. Je DNA is ook een hologramstraler, zoals Peter Garayev heeft uitgevonden, laten zien. Maar dat houdt in dat al die cellen in zichzelf hun leven hebben, hun besluiten nemen en hun moleculen maken. En dat doen in samenspel met al het andere. Dus dat is wat dan in ons lichaam het regelsysteem heet. Maar dat is gekoppeld aan het immuunsysteem, identiteit, integriteit. En in de verbinding van elke cel terug naar de eerste cel heet dat de ziel. Het is de ziel, dat is een gemeenschappelijk bewustzijn, een gemeenschappelijk doel tussen al die cellen, waar al die cellen vorm aan geven. En die ziel van elke cel, de ziel van het lichaam, die is dan gekoppeld vanaf dat atomaire vlak waar die cellen mee werken naar het universum, dat trillingsveld van golven om ons heen. Het kwantumveld van pure informatie. En op dat niveau van die cellen zelf, dat is zeg de overgang van radio-informatievelden aan de ene kant en elektronbeweging aan de andere kant. En dat is de tegenhanger van die psychosomatiek. Psychosomatiek is dat die cellen wisselen met elkaar moleculen uit en die zijn aan de ene kant structureel, eiwitten, enzymen, hormonen, pigmenten. Dus de eiwitten doen fysieke dingen, de enzymen doen chemische dingen, de hormonen doen elektromagnetische dingen en de pigmenten werken met het lichtveld. Dus dat is de fysieke kant van het verhaal. Maar elk van die moleculen heeft een elektromagnetisch spectrum. Er zit een soort melodie van radiogolven omheen, een wolk van informatie. De Chinezen noemen dat shen. Dat is het, een lichtveld of een informatieveld. Ja. Shen.
Oh.
Dus dat is de ziel van de cel, de ziel van het orgaan, de ziel van het lichaam. Dat is dat radio-informatieveld, het biohologram, waarmee die cellen werken. En wanneer de cellen dan moleculen vormen en vervormen, dan doen ze dat doordat ze met atoomkernkrachten kunnen werken. Dus om met moleculen te kunnen werken, moet je met atomen werken. Om met atomen te werken, dan moet je met atoomkernkracht werken. Maar dat is niet zoals de wetenschap dat ziet vanuit de kwantummechanica. Maar dat is zoals dat vanuit tetrionics wordt gezien. Daar is heel duidelijk dat alleen het kwantumveld, vroeger noemden ze dat God, alleen het kwantumveld kan materie vormen en bewegen. En tetrionics laat ook heel in detail zien hoe dat gaat. Dus op het moment dat de cel een molecuul wil vormen of vervormen, dan kan hij dat alleen maar doen vanuit het kwantumveld. Dus die kan alleen maar een kwantumstraal, een lineair kwantumstroom gebruiken om moleculen te knippen en te plakken. Of die kan een circulaire kwantumstroom gebruiken om molecuuldeeltjes te verplaatsen, te koppelen en te ontkoppelen. Dus de cellen die laten zien dat de opbouw van ons lichaam niet komt vanuit de materie, maar het komt vanuit dat kwantumveld. En het laat ook zien dat de cellen vanuit dat kwantumveld gericht met lineaire en circulaire kwantumstromen kunnen werken. En dat ze daarmee als het ware de enen voor de lineaire stroom en de nullen voor de circulaire stroom die materie kunnen componeren tot moleculen en uiteindelijk het hele lichaam.
En eigenlijk ingewikkeld. Allemaal, het gebeurt allemaal.
Ja, en dat kan allemaal zo gebeuren omdat alle cellen onderdeel zijn van de shen, van het biohologram, van die ziel, van het hele lichaam. Dat zat al in die eerste cel. Dus op het moment dat die eerste cel zich ontvouwt, dan zijn er meer cellen. Die ene cel die projecteert een hologramveld. Al die cellen samen projecteren datzelfde hologramveld. En elk orgaan heeft daar een deel van. Elk lichaamsdeel heeft daar een deel van.
En die energie die erachter zit, is toch heel bijzonder.
Ja, en die energie, dat is de kern van de magie. En bij de cellen kan je dus zien dat het nooit gaat om de energie, want die energie die ontstaat doordat het kwantumveld elektronen beweegt. Dus op het atomaire vlak beweegt dan een elektron. Het elektron kan daardoor een molecuul worden, het molecuul kan daarmee een materie worden. Maar dat gebeurt alleen maar door één principe, ik noem het dan de zipper of manifestation. Dat is een soort ritssluiting tussen dat wat niet is en dat wat wel is. Op het vlak wat niet is, is er pure trillingen. Het kwantumveld van tetrionics. Dan op het atomaire vlak is die ritssluiting het heen en weer gaan van een elektron in een atoom. Dat kan ook betekenen dat het atoom in en het atoom uitgaat.
Ja.
Dat kan ook betekenen dat het van het ene atoom naar het andere atoom gaat en dat die twee atomen dus samen een elektron delen en dan wordt dat een molecuul. Het kan ook zijn dat ze dan met meer atomen, meer moleculen, materie vormen. En de zipper of manifestation, dat is dan de basis van de magie, is dat een fotonsprong, dat is in het kwantumveld, daar zit niks aan materie bij, want een foton is geen deeltje, maar het is een golf. Dus een fotonsprong kan dan leiden tot een elektronsprong in het atomaire vlak. Dat kan dan leiden tot een elektronoscillatie of een elektronbinding waardoor moleculen ontstaan.
Ja.
En dat kan dan leiden tot een elektron fixatie, een vaste elektronbinding, wat dan materie heet. Dus dat principe van manifestatie, van fotonsprong, elektronsprong, elektronoscillatie, elektronbinding, is dat principe zien wij dan ook als magie. Maar dan is het niet op het vlak van wat er met één elektron gebeurt, of het elektron ergens in de ruimte is totdat een foton het ergens heen duwt, of dat het elektron in een atoom is totdat het gekoppeld wordt tot een molecuul, of dat het elektron in het molecuul zit en dan wordt vastgelegd in zeg de hel van de materie, de elektronfixatie. Dus wat je dan ziet in de materie, zie je als de tegenhanger in de magie, want dan werken we vanuit het bewustzijn, zoals die cel werkt met dat kwantumveld om te weten hoe die moleculen maakt. Die cel die kan dat doen omdat die cel vanuit zijn DNA, vanuit zijn hele structuur, een radioontvanger is. Dus die cel zit als een soort radiozenderontvanger in dat radioveld. En die cel is daarmee ook de vertaler tussen dat radioveld van informatie wat al die cellen delen, wat lichamen delen, wat levensvormen delen, wat het universum heeft. En die pakken die signalen op en die maken daar stromen van. Die maken daar kwantumstromen van, die maken daar molecuulstromen van, die maken daar fysiologische stromen van, die maken daar levensstromen van. Dus dat is die kern van de psychosomatiek. Dat aan de ene kant hebben te maken met dat elektromagnetische veld, dat antenneveld rondom de moleculen. En aan de andere kant hebben we te maken met die elektronbeweging binnen de moleculen, de elektronenstromen binnen het lichaam. Dus dat is als het ware waar het radiosignaal een elektrisch signaal wordt, of het televisieprogramma de beweging van de robot wordt, of de beweging van de mobiele telefoon, of het programma op de televisie. En dus die cellen die werken met iets wat dieper is dan de cel. Ik begon met de anatomie, de tegenhanger van de werkelijkheid. En de fysiologie, de celcommunicatie, de tegenhanger van onze deelname in de werkelijkheid. Naar de cel die verbonden is met het universum, met die radiovelden. Het tegendeel van onze ziel, onze bezieling, ons vermogen om verder te kijken, verder te denken dan wat we zijn, waar we zijn. En dat gaat dan terug, zoals Tetriolinx mooi laat zien, naar spirit, dat kwantumveld, dat kwantuminformatieveld, en dat is dat informatieveld van het hele universum, en wij in ons hebben daar een deeltje van. Dus wij zijn als het ware een druppel in een oceaan. En in die manier hebben we dan in ons een stukje van dat kwantumveld, en dat kwantumveld in ons, daarmee kunnen we samenspelen met dat kwantumveld rondom ons. En daarmee kunnen we dus meedoen aan wat er is. En als dat wat er is in ons daardoor mee kan doen, dat heet dat gezondheid. Als dat wat er is tussen ons allemaal mee kan doen, dan heet dat vrede. Maar omdat we vrije keuze hebben, hebben we kunnen van die ene nul maken, van radioveld een stroom maken, maar ook omgekeerd. Kunnen we ons ontkoppelen van de omgeving, even, en het tegengestelde doen van dat wat daar gebeurt. Het is op het moment dat er een vloedgolf komt, dan kunnen we van bomen die er in de buurt liggen een vlot maken, een boot maken en niet verzuipen in de vloedgolf. Dus we zijn niet meer geleefd door de omstandigheden, zoals een cel in de aarde dat heeft, of zoals een boom in het klimaat dat heeft, of zoals een dier in het territorium dat heeft, maar wij kunnen onze omstandigheden ten dele aanpassen. Dus wij leren omgaan met vrije keuze. En om dat te kunnen doen, moeten we het tegengedeelte kunnen doen van wat er in de omgeving gebeurt, zodat we daarmee in die omgeving iets anders kunnen maken dat in de grotere omgeving al gebeurt. En in de mystiek, de mensen die dat doen, die heten dan gods, fools. Dat zijn mensen die die hele rare dingen zeggen en hele rare dingen doen. En iedereen zegt die zijn knettergek. Maar dan een uur later, een dag later, een week later of een jaar later of een leven later. Dan zeggen ze van nee, dat klopt. Die liep gewoon voor. Die zat niet blind te staren naar wat er nu hier voor de voeten ligt. Maar die kon al kijken naar de horizon en die zag daar al donkere wolken of een opklaring in de lucht komen. Dus die wist al dat de regen houdt op. Ja. We kunnen nu andere dingen gaan doen. De rest die zat nog midden in de regen omlaag te kijken en die ander die keek al...
Van hoger.
Exact, ja. Dus de diersoorten die kunnen dat doen, die weten wanneer de aardbeving komt. Mensen die kunnen dat doen, die kunnen voorzien dat vliegen ook een optie is. Cellen die kunnen dat doen. En doordat de cellen dat kunnen doen, kunnen mensen dat doen, kunnen diersoorten dat doen, kunnen levensvormen dat doen. Dus in de cellen, daar hebben die koppeling tussen zeg het universele radioprogramma, het trillingsveld van het kwantumveld van universele schepping. Een tetrionics laat zien hoe alles wat er is daardoor gevormd is. Ons lichaam is daar ook door gevormd, dus ons lichaam is onderdeel van dit hele universum. Maar in het lichaam hebben we dus een stukje van die pure schepping bewaard. Dus onze ziel, ons biohologram, ons eigen informatieveld, is onderdeel van dat universele informatieveld, biohologram, het universum. Dus in ons ziel, in ons zijn, hebben wij koppeling met het universum en daardoor kunnen we ook in het universum, met het universum, voor het universum dingen doen. Dan heet dat, je bent de paus, want je bent de vertegenwoordiger van het universum. Je kunt ook, als de omstandigheden dat vereisen, het omgekeerde doen van wat de omstandigheden laten zien. Dus je kunt je afsluiten van het universum om in het universum iets anders mogelijk te maken. Dus je tilt als het ware iets wat lokaal is naar een ander niveau van beleving en bewustzijn. Dat is dan bewustzijn scheppen of magie, leren, onderwijzen. En door dat in actie te doen, kan je dus nu al dingen bouwen die later relevant zijn, maar kun je ook ideeën omzetten in materie. En dat is wat onze cellen dus doen. Onze cellen werken met magie, want onze cellen zetten gedachten om in vormen. En dan heb je zeg de witte magie en de zwarte magie. De witte magie, dat zijn de mensen die vanuit hun ziel afgestemd zijn naar het universum. Dus al door het plaatje van het geheel in het deel kunnen laten zien. Ze zijn dus allemaal paus. En de zwarte magie, dat zijn de mensen die precies hetzelfde doen, maar die werken niet vanuit hun ziel en vanuit hun bezieling. Die zijn niet verbonden met het universum, maar die zijn ergens blijven hangen in onverwerkt zeer, in oud trauma. Dus die hebben zich als het ware ingekapseld in die boot om te kunnen overleven in die vloed. Maar die hebben dat in de gedachtenwereld gedaan, dus die hebben zich ingekapseld in een overtuiging, zodat ze in een bepaalde omgeving kunnen overleven. Maar als ze daar niet meer uit kunnen komen, dan zijn ze gevangen geraakt in hun eigen hel. En doordat ze in hun eigen hel leven, projecteren ze die ellende waar ze in zijn vastgezet, op anderen. En dat is waar je dan zien kan dat mensen die in een onverteerde situatie zijn blijven hangen, en die proberen dat te verteren, dat lukt niet. Dus die handelen daarvan uit, die interageren met anderen daarvan uit. Dus vanuit hun eigen hel projecteren ze hun hel op anderen. En ook op hun omgeving. En de mensen die dat doen, die werken dus met hetzelfde scheppingsprincipe. Maar dan is het geen witte magie, maar zwarte magie. Want in plaats dat ze het licht van alles zien, zit ze gevangen in een duister gedeelte van zichzelf. En projecteren dat overal heen. Dus op deze manier is het dan te begrijpen dat witte magie en zwarte magie zijn precies dezelfde magie. Maar het gaat erom zijn die mensen gekoppeld aan het universum of ontkoppeld aan het universum. Maar dat is precies het principe van vrije keuze. En in de vrije keuze leren we om te gaan met situaties. En leren we ook met om onleefbare situaties te accepteren, te assimileren, te verteren, te transformeren. Ja. Zodat de mensen die zo'n onleefbare situatie hebben doorgemaakt en daar weer uitkomen, en soms hebben ze daar hulp bij nodig, die kunnen dan anderen helpen om die situaties op te lossen, zodat die in die andere mensen, in die mens, in de mensheid niet meer hoeven voor te komen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde wat het immuunsysteem doet. Die leert om stofjes uit de omgeving die niet kloppen, dat op te pakken, dat om te vormen, dat om te zetten, op te slaan op zo'n manier dat we daarmee kunnen leven. Dus met vrije keuze kunnen we fouten maken. Dus we hebben de vrijheid om witte magie of zwarte magie te doen. En magie is dan niks anders dan dat we leven op aarde en met onze gedachten handelen en door onze handelingen dingen doen. En de aarde, onze omgeving, is in die zin een spiegel waarin we dat wat we vanuit die magie, vanuit dat vermogen tot scheppen doen, gereflecteerd kunnen zien. Maar die spiegel is ook een beetje zoals zo'n prisma van Newton. Zo'n driehoek, en dan gaat het licht één en dat gaat dan binnenin, valt dat uit elkaar en aan de andere kant komt het eruit als een regenboog. Omgekeerd, als je daar een regenboog in laat stralen, dan komt het aan de andere kant eruit als een wit lichtstraal. Dus de aarde is voor ons zo'n prisma, zodat ons karma, de handelingen die we hebben, dat wat we doen, wordt als het ware uitvergroot, vertraagd, weerspiegeld, zodat we kunnen zien wat we doen en dat we in die zelfreflectie kunnen leren wat schepping is. En schepping, dat is dat principe van dharma, zoals dat in India heet. Het dharma is dat kwantumveld, het scheppend vermogen. Karma is wat wij ermee doen. En dan leren wij om te handelen in samenspel met het universum. We kunnen daartegen ingaan, zodat we van fouten kunnen leren, zoals een baby leert lopen door vallen en opstaan. En op die manier krijgen we dan dat door het vallen en opstaan. Mensen in hun eigen hel kunnen vallen en daar weer uit kunnen komen. Mensen in zwarte magie kunnen belanden en daar weer uit kunnen komen. En mensen idioot kunnen worden en daar weer uit kunnen komen. Dus we leren van dat soort dingen, zodat we dat soort dingen verder kunnen voorkomen. En op het moment, het jaar 2020 op planeet Aarde, daar zijn dus een aantal idioten geweest en die hebben gedacht dat hun beperkte denken moest worden toegepast op de hele mensheid. Dus die dachten dat ze het immuunsysteem begrepen, omdat ze dachten dat ze DNA begrepen, omdat ze dachten dat ze chemie begrepen. Maar ze hadden niet door dat die moleculen waar ze dan naar kijken, dat zijn ook radioontvangers en radiozenders. Dus het gaat nooit om het molecuul, want dat molecuul is opgebouwd vanuit het kwantuminformatieveld met die bepaalde vorm, omdat het gaat om dat antenneveld erbij.
Ja.
Dus al die mensen die dan in die fysieke werkelijkheid, de gevestigde wetenschap gevangen zitten, die leven in een hel, want die denken dat ze doorhebben wat er is, maar die zien alleen maar een heel klein deel. En die zien niet dat die materie een spiegel is, een prisma is, een echoput is, zodat we kunnen leren hoe we omgaan met bewustzijn en dat het helemaal niet gaat om de fysieke werkelijkheid, die ik in de ingenieursopleiding bekeek, maar dat het erom gaat hoe we omgaan met die fysieke werkelijkheid, wat ik in mijn artsopleiding heb bekeken. Maar in feite gaat het om een veel dieper iets. Het gaat om wat we met ons bewustzijn doen. Kunnen we begrijpen wat er gebeurt in het universum? Kunnen we begrijpen wat er gebeurt om ons heen? Kunnen we in ons daar een begrip van maken dat die twee samenvoegt? En kunnen we vanuit dat begrip een oplossing vormen voor de situatie waar we in zitten, zodat die weer kan aansluiten aan het universum in het algeheel. En dat is waar we dan vrije keuze gebruiken, scheppend vermogen gebruiken, dat omzetten in actie en dat heet dan magie. En daardoor via magie deze wereld kunnen transformeren. Dus het alle mensen samen, wanneer ze weten dat ze samen hier in paradijs zijn, wanneer ze weten dat ze niet in hel leven, dat ze niet in de hel van een ander hoeven te leven, dat ze niet in hun eigen hel hoeven te leven, dan kunnen ze al die onverwerkte traumatische ervaringen loslaten. Zeggen van, daar gaat het niet om, ik weet dat ik daar gevallen ben, ik weet dat daar een bananenschil ligt, maar het ging niet over de bananenschil, het ging erom dat ik mijn evenwicht verloor. Het was mijn evenwicht, dus dat ik een traumatische ervaring had, dat ik een herinnering heb aan een traumatische ervaring, dat is interessant, maar daar gaat het niet om. Ik ben gevallen, ik had een buil, een blauwe plek, maar nu sta ik weer op als schepper in de schepping en ga ik wat nieuws leren, ik ga meer leren, ik ga andere dingen leren, met anderen ga ik meer dingen leren.
Ja, maar dan moet je naar de psycholoog of zo, naar een psycholoog of naar een psychiater die je dat vertelt.
Ja, een psychiater die kan dat meestal niet. Want een psychiater die denkt vanuit het lichaam, dus die denkt dat ons denken hetzelfde is als hoe het lichaam werkt. Dus die heeft een vermaterialiseerd beeld van ons denken, dus die loopt daarop vast. Die loopt zelf in een put, in een hel, en die kan er niet uitkomen, want die ziet niet dat mensen vanuit het bewustzijn dat doen. Het gaat er niet om wat ze denken, het gaat er een beetje om hoe ze denken. Maar het gaat erom vooral dat ze denken en dat ze dus ook de vrijheid hebben om niet te denken. Islam heet dat dan, je denken loslaten. Dat is de overgang van Jezus naar Christus, dat je weet dat niet je gedachten en je geheugen je leven bepaalt, maar dat je bewustzijn en je leervermogen je leven bepaalt. Maar psychiaters die weten dat vaak niet.
Nee.
Psychologen die weten daar meer van, want die weten dat denken een sociaal proces is. Dus die koppelen het niet aan het lichaam, maar die koppelen het aan de mensheid. En die zien daardoor dat er andere gedachten zijn, dat gedachten kunnen omvormen. Dat je verschillende gedachten naast elkaar en na elkaar kunt hebben. Maar die zijn dan nog niet zo gewiekst dat ze doorhebben dat die gedachten in het lichaam dingen doen. Maar dat de mensen in de gedachten die ze zelf hebben en met elkaar hebben, dat ze ook de vrijheid hebben om die gedachten te ontkennen.
Dat moet ze kunnen.
Ja, en niet alleen ontkennen in het doen alsof het er niet is, maar het doen van, oké, we weten dat dit het is, maar als we dit nou niet zouden weten, of als we deze kennis niet zouden hebben, wat zouden we dan doen? Hoe doet iemand anders dat? Hoe doet iemand in een andere cultuur dat? Hoe doet een baby die nog niks geleerd heeft, hoe doet die dat? En dan kom je uit op het volgende vlak van de mystiek. Dus van de psycholoog naar de psychiater naar de mystiek. Die weten dat ons denken is opgebouwd door ons kunnen niet denken. Die weten dat je met meditatie de ruimte tussen de gedachten kan zien. Die weten dat de puzzelstukjes in onze mind, die liggen op die plek alleen maar omdat we ze daar zo hebben neergelegd. Dat wil niet zeggen dat ze zo op de beste manier passen. Dus in de mystiek weten ze dat het goed is om niet te denken, al die puzzelstukjes als het ware uit elkaar te halen, alle gedachten, inclusief de onverteerde gedachten, los te laten, en dan vanuit dat niet denken het zielsproces aan het werk te laten. En dat is dan die omstap van Jezus naar Christus. Dat is niet het denken en het geheugen. Jezus is het woord Yeshua, is een onderwijzer of een pundit of een schriftgeleerde, een boekenwijsheid. En dat is dus de kennis die in het geheugen staat. En Christus of Krishna bewustzijn, dat is dat babybewustzijn, het beginnersbewustzijn heet dat ook wel. En in de I Ching heet dat, die kennen dat ook op hun manier. Dus dat is het bewustzijn voordat je weet. En Krishna-bewustzijn is het besef dat wat je weet ontstaat vanuit het niet weten, vanuit het leren weten. En dat is hetzelfde wat Tetrionic zegt. De fysieke werkelijkheid is ontstaan vanuit kwantumveldfluctuatie. En dat is wat ons lichaam laat zien. Ons lichaam wordt opgebouwd door hoe de cellen het universum en onze omgeving beleven en beleven. En dat is wat dan dit verhaal van magie is. Dat als je dat ziet vanuit die voorbeelden, de fysieke werkelijkheid is eigenlijk alleen maar een soort bevroren proces van een transformatie van een schepping die uit het niets ontstaat. En het is allemaal geconcretiseerd niets. Dus alles wat we zien is een afspiegeling, een print-out, een 3D print-out van informatie die we niet zien. Dus doordat we wel zien, kunnen we als het ware zien wat we niet zien. Dus dat is de tegenhanger van het verhaal van Narcissus die zich blind staart op dat wat hij ziet en daardoor alle spiegel verkeerd ziet. Het is de mysticus die de magier wordt. De mysticus ziet dat die het universum binnenste buiten is. Want zijn eerste cel is het universum buitenste binnen gedraaid. Dus wij zijn allemaal een kantelpunt in het universum, daar waar het universum zich omkeert in zichzelf. Lawrence Edwards heeft dat mooi laten zien. Dat is een draaikolkbeweging die door dat nulpunt heen het een en het ander verbindt. Dus wij zijn zo'n koppelpunt, wij zijn een draaipunt waar het universum omkeert in zichzelf. Tetrionics noemt dat kwantumverandering, de kwantumsprong of de kwantumomkering. Dus wij zijn een lopende kwantumomkering. Wij zijn een lopend scheppend moment. Wij zijn een geïncarneerd punt van vrije keuze. We zijn een manifestatie van bewustzijn dat zichzelf bewust wordt. Het is Narcissus die zichzelf in de spiegel ziet en zegt, ziet, dat is een spiegelbeeld, want als de wind waait, dan verstoort dat. Dus ik moet niet kijken wat ik daar zie, maar ik moet zien dat ik echt mezelf zie. En dat ik dus niet naar dat spiegelbeeld moet kijken, maar wat ik doe. En dat is waar de mysticus de magier wordt. Want die ziet dat het erom gaat dat het niet gaat om het zien, maar om het zijn. En dat het zijn een universeel zijn is. En dat in ons zijn we zo'n omkering zijn in dat scheppingsmoment. En dat door wij daar dat scheppingsmoment als het ware in ons hebben, zijn wij een kantelpunt in de schepping en kunnen wij letterlijk magie beleven en beleven. Wij zijn een kantelpunt waarin de schepping een heel andere kant op kan gaan en het omgekeerde kan doen van wat er al is. Wij zijn de nieuwe noot in de symfonie. Wij zijn de nieuwe klank, de nieuwe kleur in het spectrum, waardoor er meer mogelijk is. En mensen die dan vanuit hun ziel dat beleven, die maken dat mogelijk. Mensen die vastzitten in hun eigen beperkingen, die vanuit hun hel leven, die maken dat onmogelijk voor zichzelf, daardoor voor anderen. En dat is wat we op aarde dan beleven. Dat de mensen in hun eigen hel kunnen leven. Die keuzevrijheid, die houdt in dat je kunt ontkennen dat je een schepper bent in de schepping. Je kunt ontkennen dat je de dingen waar je in zit kunt transformeren. Je kunt ontkennen dat wat er gebeurt een proces is. Het gaat voorbij. En als je erkent dat je dat kunt ontkennen, dan ben je dus een schepper in de schepping geworden. Want je weet dat je je eigen ontkenningen maakt. En dan kan je eigen ontkenningen ontkennen. Dus op het moment dat je je hebt moeten afsluiten voor de omgeving doordat je onleefbare situatie moest overleven, dan kan je zeggen, het is nu genoeg geweest. Ik ben ermee klaar, ik stap eruit. Zoals Corrie van Loon dan naast iemand ging zitten met een Down-syndroom, die was binnen in het lichaam opgesloten en Corrie van Loon ging naar hetzelfde niveau van bewustzijn. Totdat die ander dat door had en zei van, wat doe jij hier? En Corrie van Loon terug zei van, ja, wat doe jij hier? Dat is een spiritueel genezer. Dus doordat hij in zijn bewustzijn naar het vlak van bewustzijn van die ander ging, kon die ander ineens weer zien dat die spiegeling er is. Die kwam weer tot zelfreflectie en daardoor tot bewustzijn. En dat is de kern van, zegt de mens, homo sapiens sapiens, of eigenlijk conscience conscience, dat je bewust bent van je bewustzijn en dat je ziet dat het niet gaat om de werkelijkheid of de realisatie, de verwerkelijking, maar dat het erom gaat dat je bewust bent van je bewustzijn en dat je daar je keuze in hebt, waar je bewust van bent en niet, en dat je meedoet aan het universele bewustzijn, dat heet dan islam, of dat je meedoet aan dat Krishna totale bewustzijn, dat is hetzelfde en dat heet dan christendom, dat je niet meer Jezus bent, maar Christus. En in feite houdt het allemaal maar in dat je weet dat jouw bewustzijn een druppel is in de oceaan van kosmisch bewustzijn. En dat jouw bewustzijn dus gekoppeld is aan de bron van alles wat is. En Tetrionis laat prachtig zien hoe dat allemaal dan uitvouwt en dingen maakt. En dat ons leven niet gaat om het hebben van een lichaam en het kunnen verzetten van stenen op de aarde. Maar dat we vanuit ons bewustzijn kunnen zien of het zin heeft om die stenen te verslepen. En dat we dan kunnen leren dat we een rivier kunnen blokkeren en daardoor water kunnen opsparen, zodat in het droge seizoen ook water is. Of dat we de stenen uit de rivier kunnen halen en verleggen, zodat de overstromingen niet meer plaatsvinden, maar in plaats van irrigatie kan plaatsvinden. En dat we op dezelfde manier als we stenen in de rivier kunnen verleggen, kunnen we ook stenen op de weg verleggen. Dus als er een steen op de weg ligt of er zit een boom op de weg, dan kunnen we die opruimen. Maar op diezelfde manier als er een steen in onze gedachten zit, als er een idee fix is van een versteende gedachte, dan kunnen we die ook wegleggen. Daar kunnen we ook een muur van bouwen, daar kunnen we ook een irrigatieplan mee maken. Daar kunnen we ook een gedachtenhuis mee bouwen. En magie is dat vermogen om te kunnen zien dat de stenen op de weg, dat kan een instrument zijn voor iets heel anders. En dat de werkelijkheid die er is, is een instrument voor iets heel anders. En dat in feite de hele werkelijkheid een instrument is voor ons om ervan bewust te worden dat we scheppers zijn in de schepping. En dat we dus niet body zijn, niet mind zijn, niet ziel zijn, maar dat we in feite een lopend stuk spirit zijn. Dat wij godbewustzijn zijn of universeel bewustzijn zijn. En overigens dat godprincipe is wanneer de ziel materie in beweging brengt en generate, operate, destroy, iets kan maken, iets kan onderhouden, iets weer kan weghalen. Dus onze ziel is daar waar wij God zijn, want dat is waar we in ons besluit besluiten of we meedoen of niet. En het I-God, de integratie van generate, operate, destroy, dat is dan waar we ons scheppersbesluit nemen van wat doen we in de werkelijkheid, laten we het zoals het is, maken we het mooier, moeten we het opruimen, want dan is er meer mogelijk. En dat is dan het leerproces van leven op aarde. En door het gewoon te noemen voor wat het is, magie, is dat dus ook te beleven voor wat het is, dat wij in ons zijn bewustzijn gebruiken om dingen te doen, daardoor dingen leren en daardoor meer leren over alles wat is en daardoor meer leren over wat we zelf zijn. En dat is dan ook het verhaal van de oude mysterie-religies. Dat deze aarde is geschapen zodat de leerling goden zichzelf kunnen leren kennen.